alle hier aanwezig in de kerk en in ieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin dominee Leo van der Eyck uit Zwijndrecht zal voorgaan. De bloemen uit de dienst gaan als groet van de gemeente naar Ellie van der Woerd. Wie deze bloemen weg wil brengen, kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de pastorijen. U mag eens aan mij, ik had u nog niet gezien. In ieder geval, na de dienst zijn jullie van harte welkom in de pastorijen voor een kopje koffie, thee of limonade. Daar ligt ook weer de maandelijkse kaartengroet die u kunt ondertekenen. De eerste collecte van vandaag is voor Stichting Nijlvallei. Dit is het nieuwe jaarproject van de zendingscommissie. Later in de dienst hoort u daar meer over. De tweede collecte is voor kerkbeheer en die bij de uitgang is voor het grote onderhoud van de gebouwen. Volgende week zondag, 19 januari, is er in deze kerk geen kerkdienst. Wel is er dan samen met de Rooms-Katholieke parochies van Oud-Gastel-Kruisland een ecumenische dienst om 11 uur in de basiliek. Deze zal geleid worden door pastoor Michael Prasing en dominee Charlotte Inkelaar de Mos. Ook de kinderen zijn daarbij van harte welkom, want er is ook nevendienst. Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 103, de versen 2 en 5. Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.
Samen een moment van stilgebed. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn hand begonnen is te doen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. We zingen lied 494, 1, 2 en 3. 494, 1, 2 en 3. kind voor ons geboren, een mens die sterven moet. Ja, zo snel kan het gaan. Je hebt nog maar net kerst gevierd. En over een paar weken duiken we weer de lijdenstijd in. Huub Oosterhuis heeft het prachtig zo in twee regeltjes samengevat. Soms zeggen we wel eens van, er is één ontbrekend artikel in de geloofsbelijdenis, dat is het leven van Jezus. Want het gaat over geboren worden en het gaat gelijk over sterven. Maar wat daartussen zit, daar wordt eigenlijk niet zoveel over gemeld. En dat is natuurlijk ook wel heel belangrijk. Maar in het kerkelijk jaar maken we ook zo snel die overgang. Hè? Nee, Jezus is kind en even later is hij volwassen, zeg maar. Ja, de Bijbel geeft ons ook verder weinig, behalve de 12-jarige Jezus, verder ook weinig informatie wat daartussen zit. We hebben een enerverende week achter de rug, bosbranden in Los Angeles. Ja, daar ga ik het allemaal niet over hebben, maar toch is het iets wat ons wel bezighoudt. Komende president Trump met allerlei vreemde uitspraken over, vroeger had je zo'n spelletje, deden we wel eens landjepik. En dan maakten we zo een rondje en dan erin krassen en dan erin gooien. En dan wie het grootste stuk kon krijgen. Nou, dat gevoel heb je daar dan een beetje bij. We hebben in Syrië allerlei ontwikkelingen gezien. We houden ons hart toch wel een beetje vast hoe zich dat in de toekomst. Minderheden gerespecteerd worden. Ja, je kunt je zorgen maken over heel veel dingen. Maar de boodschap van vandaag is toch ook, ook naar Israël, houd moed. Zegt de profeet, spreek Jeruzalem moed in, troost, troost mijn volk. Die lezing gaan we straks lezen, staat voor vandaag op het rooster. En ook over Gods liefde die in de Zoon is gekomen. We hebben het over de Heroud, over Johannes de Doper. Best wel een bijzondere figuur geweest ook in de Bijbelse geschiedenis. En over de doop van Jezus in de Jordaan. Ja, Lucas is eigenlijk die doopkompen bij Lucas een beetje bekaaid af. Want er staan maar een paar regeltjes vermeld, Lucas ons. Waarom hij dat gedaan heeft, weet ik niet. Maar goed, we zijn goed geïnformeerd ook door de andere evangelisten. Dus dat betrek ik er ook wel bij in de preek. Ja, ik dacht bij de doop. Selah heeft een prachtig lied gemaakt over de doop, in het water van de doop. En dan worden we even herinnerd gewoon aan onze eigen doop. Laten we dat. En als u het mee kan zingen, ja, de ondertiteling is een beetje laat af en toe. Dus dan zing je de eerste woorden maar niet mee als je ze niet weet. Maar probeer het maar mee te zingen.
Van de dag.
een beetje sneller als waar we in uit Gastel. Kwam toch goed uit. Laten we samen bidden. Trouw God, hemelse Vader, dank u wel dat we hier bij elkaar mogen zijn. Heer God, u hebt ons geroepen uit onze huizen. We zijn vandaag weer opgestaan en we danken u, Heer, voor het leven dat u ons geeft. En wil u bidden, wilt u zo bij ons zijn als we gaan luisteren naar uw woord. Heer, wilt u met uw woord, door uw woord en door uw geest tot ons spreken. Heer, wees zo met allen die met ons verbonden zijn, die met ons meeluisteren of meekijken. Zegen ook hen, Heer, alle die hier misschien hadden willen zijn, maar door ouderdom of andere redenen niet kunnen zijn. Heer, zegen ze ook de kinderleiding en de kinderen van de nevendienst in hun samen zijn. Vader, wees zo zelf in ons midden. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Jongens en meisjes, jullie mogen nu het licht meenemen. Jullie gaan het verder hebben over de beste wensen. Ik weet niet of er nog toelichting volgt, maar dan mogen jullie nu het licht meenemen.
Je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood, dat je rustig slapen kunt de hele nacht, dat de liefde van je leven op je wacht. Ik wens jou genoeg om door te gaan, dat je rijkdom vindt door het van mij te bestaan. Ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd, met kinderen om je heen tot aan het eind. Een muur voor de wind en een vuur voor de kou. Jas voor de regen en een vriend dicht bij jou. Een muur voor de wind en een vuur voor de kou. Jas voor de regen en een vriend dicht bij jou. Wens jou vrede toe om wie je bent, dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent, dat de liefde aan je hart vervulling geeft in elk van de seizoenen dat je leeft. Een muur voor de wind en een vuur voor de kou. Voor de wind en vind voor jou een schuilplaats. In de nacht maak ik een vuur, want dan word jij niet bang. In het donker loop ik naast je als een trouwe engel. Ik ben hier, wij gaan samen heel je leven
film. Nou, tot straks. De lector zal nu voor ons Jesaja 40, vers 1 tot 11 lezen.
Zoals gezegd, lezing uit het Oude Testament, Jesaja 40, vers 1 tot 11. Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. Spreek Jeruzalem moed in. Maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij is. Dat haar schuld is voldaan, omdat zij een dubbele straf voor haar zonden uit de hand van de Heer heeft ontvangen. Hoor, een stem roept, baan voor de Heer een weg door de woestijn. Effen in de wildernis een pad voor onze God. Laat elke vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd. Laat ruig land vlak worden en rotsige hellingen rustige dalen. De luister van de Heer zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft. De Heer heeft gesproken. Hoor, een stem zegt, roep. En een stem antwoordt, wat zou ik roepen? De mens is als gras, teer als een bloem in het veld. Het gras verdort en de bloem verwelkt wanneer de adem van de Heer erover blaast. Ja, als gras is dit volk. Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand. Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion. Verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem. Verhef je stem, vrees niet. Zeg tegen de steden van Juda, zie hier jullie God. Zie hier God de Heer. Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen. Zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit. Als een herder wijdt hij zijn kudde. Zijn arm brengt de lammeren bijeen. Hij vlijt ze tegen zijn borst en zorgzaam leidt hij de ooien. De tweede lezing uit het Nieuwe Testament is uit het Evangelie van Lucas, hoofdstuk 3, vers 15 tot 18 en vers 21 en 22. Het volk was vol verwachting en allen vroegen zich af of Johannes misschien de Messias was. Maar Johannes zei tegen hen, ik doop jullie met water, maar er komt iemand die machtiger is dan ik. Ik ben het zelfs niet waard om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur. Hij houdt de wan in zijn hand om zijn dorsvloer te reinigen. Het graan zal hij bijeenbrengen in zijn schuur en het kaf in onblusbaar vuur verbranden. Op deze en op andere wijze spoorde hij het volk aan en verkondigde hij hun het goede nieuws. Vers 21. Heel het volk liet zich dopen. En toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden was, werd de hemel geopend en daalde de Heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neer. En er klonk een stem uit de hemel. Jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik vreugde.
Staat er toch versteld van wat zo'n dichter allemaal bij elkaar heeft geraapt in één lied. Je moet wel een beetje bijbelvast zijn om het allemaal te kunnen begrijpen, denk ik. Maar er staan heel veel verhalen in dit ene lied gemeld. Goed, een aantal van die dingen komt straks nog wel weer terug in de preek. Kijken waar ik mijn boek kwijt kan. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Lucas meldt ons in eenvoudige woorden de verwachting die men van Johannes had. Veel mensen in zijn tijd vroegen af of Johannes misschien de Messias was. En laten we niet vergeten dat er rond Johannes de Doper een grote beweging was ontstaan. En dat Johannes ook een eigen kring, een vaste kring van leerlingen had. Enkele van die discipelen worden later de volgelingen van Jezus. Maar het was een hele grote beweging. En dat weten we ook van een schrijver als Flavius Josephus, een Joodse geschiedschrijver, een buitenbijbelse bron, dat er zo'n beweging is geweest, zo'n grote beweging rond Johannes de Doper. Het was een radicale boeteprediker die opriep tot bekering. En zijn doop is zelfs schokkend te noemen voor de gelovige Jood. Immers alleen mensen die van buiten het Jodendom kwamen en Jood wilden worden, werden gedoopt met de zogenaamde proselietendoop. Dat is zoiets als erbij geroepen worden of toetreden betekent dat woord. En eigenlijk zei Johannes met zijn doop van bekering, jullie zijn eigenlijk nog minder dan de heidenen. Je rekent jezelf wel tot het verbond, maar als je je niet bekeert, zal het verkeerd met je aflopen. De bijl ligt al aan de wortel van de boom. Een grote schare van mensen volgde hem uit alle delen van de bevolking. En ze lieten zich dopen als teken dat ze bij dat nieuwe koninkrijk wilden horen dat Johannes predikte. Het nieuwe verbond dat God met zijn volk wilde maken. Het is dus niet zo vreemd dat zo'n snel groeiende beweging als die van Johannes, die bepaalt geen blad voor zijn mond nam, denk aan de kritiek die hij had op Herodes, die vreemd was gegaan met een andere vrouw, de vraag opwekte of hij misschien wel de Messias was. Maar Johannes had gezegd, ik doop jullie met water, maar er komt iemand die machtiger is dan ik. Ik ben het zelfs niet waard om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur. Johannes maakt dus ondubbelzinnig duidelijk dat niet hij de Messias zou zijn. Hij was slechts de heraut, een roepende in de woestijn. Zoals Jesaja profeteerde, baan voor de Heer, een weg door de woestijn, effen in de wildernis, een pad voor onze God. Hij is slechts wegbereider van de Heer die de verlossing van het volk mag aankondigen. Al die geweldige dingen die Jesaja had geprofeteerd zouden nu in vervulling gaan. En men moest zich voorbereiden op de komst van God zelf om deze Messias te kunnen verwelkomen en zo deel te krijgen aan het Godsrijk dat spoedig zou aanbreken. En zo heeft Johannes zijn taak verstaan. En Johannes heeft nog een poosje naast Jezus gewerkt. Het is niet zo dat bij de doop dat Johannes het stokje overgaf aan Jezus en nu bent u aan de beurt. Die bewegingen hebben nog een heel tijdje naast elkaar gewoon bestaan. Hè? Dat Johannes gewoon doorging met zijn prediking en Jezus ook met zijn prediking. En dat weten we ook uit de woorden dat er staat, hij moet groter worden en ik kleiner. Hè? Groter en ik kleiner, dat is een tijd een proces aan. Van liefelijk afstand nemen en de ander de ruimte gunnen. Vroeger stond er, hij moet wassen, dat begreep ik nooit als kind, dat hij moest gaan wassen, maar hij moet groter worden en ik kleiner. Maar volgens de prediking zou de Messias ook een scheiding teweeg brengen, want hij zegt, hij houdt de walm in zijn hand om zijn dorsvloer te reinigen. Het graan zal hij bijeenbrengen in de schuur en het kaf in onblusbaar vuur verbranden. Nou, je hebt het misschien wel eens gezien, zo'n dingen wat ze dan in de lucht houden met graan erop en het kaf vliegt aan alle kanten op en het graan blijft er gewoon op liggen. Ja, het is natuurlijk een oordeelsprediking, zou je kunnen zeggen. Het kaf zal verdwijnen, maar het gedorste graan zal blijven. Maar Jesaja meldt ons toch ook, als we teruggaan naar die profeet, een lieflijk beeld dat onderdeel zal zijn van de prediking van de Heraut. Want zal de Messias niet als een herde zijn kudde weiden? En brengt hij in zijn arm niet de lammeren bijeen? Hij vlijt ze tegen zijn borst. En zorgzaam leidt hij de ooien. Wat is dat mooi gezegd. Het zal dus bij Johannes niet alleen boeteprediking zijn geweest. Want daar doen we hem denk ik toch wel onrecht mee. Want Lucas besluit over Johannes op deze en andere wijze, geeft het al aan, op deze en andere wijze spoorde hij het volk aan en verkondigde hij hun het goede nieuws. Ja, hij verkondigde het oordeel als men zich niet bekeerde, maar ook de genade, het evangelie, de goede boodschap van het koninkrijk. En wat een bijzondere ontmoeting moet het geweest zijn met Johannes toen Jezus zich wilde laten dopen. Lucas geeft het maar even zeer kort weer. Ik weet ook niet wat zijn overwegingen zijn geweest om dat te doen, maar gelukkig hebben de andere evangelisten. En wat een bijzonder verhaal. Want als je van één persoon zou denken dat hij de doop niet nodig heeft, dan is het Jezus wel. Hij was immers zonder zonde en had de doop van bekering van Johannes helemaal niet nodig. En we zien dan ook bij die andere evangelist Matthäus dat Johannes probeert Jezus tegen te houden. Ik zou door u gedoopt moeten worden en dan komt u naar mij. En had Johannes niet ook gezegd dat hij het niet waard was de schoenriem van Jezus los te maken. Want deze Jezus zou niet dopen met water, maar met de Heilige Geest en met vuur. Het vuur waarvan de profeet Jesaja ook op een andere plaats over spreekt. Want zal de Messias, de komende Messias, niet ongebroken en vol vuur het recht op aarde vestigen? Het vuur, in dat vuur van de woorden van de Messias zit ook iets van dat vuur dat fundamenten blootlegt. Van louterend, zuiverend vuur. Vuur dat de overleggingen van harten blootlegt. Want voor de een zal deze Messias tot een val komen en voor de ander tot een opstanding. Wie had dat ook alweer gezegd? Simeon toch, tegen Maria? Johannes wist dus niet goed raad met de komst van Jezus naar de Jordaan. Want hij wilde tussen al die mensen, en ik stel me zo voor dat hij gewoon in de rijen heeft gestaan, hij wilde tussen al die mensen gedoopt worden, zich ook laten dopen. Ja, Jezus erkende de bezwaren van Johannes, maar zei Johannes, laat het nu maar gebeuren. Want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Wat bedoelt Jezus daarmee? Jezus was een Israëliet en de doop van Johannes was voor alle Israëlieten, dus dan ook hij. Waarom? Om in alle opzichten aan ons als zijn broeders en zusters gelijk te worden. Dat staat ook zo mooi in de Hebreeënbrief. Dat hij in alle opzichten, behalve de zonde, ons gelijk geworden is. De doop van Johannes was bedoeld als een doop van bekering. Maar ook als een nieuwe start tot het doen van Gods gerechtigheid. Het volbrengen van de wil van God in de wereld. Om de komst van Gods koninkrijk mogelijk te maken. Koninkrijk waarvan Johannes en later ook Jezus predikte dat het nabij was. Ja, zelfs dat het aangebroken was. Het is in uw lieden, zegt Jezus ergens anders. In alle die zich bekeerden. Jezus is ons dus voorgegaan in het water van de doop. De doop die later een heel andere betekenis zou krijgen. Want zijn wij niet allen in zijn dood gedoopt en met hem opgestaan uit het water van de doop? Jezus heeft ons een voorbeeld achtergelaten van de doop. Wij allen ondergaan de doop als we bij hem willen horen. Wij zijn in zijn dood gedoopt en met hem gestorven en opgestaan. Want dat symboliseert toch die doopbeweging door onderdompeling in het water. Ik vind het altijd een beetje jammer bij de kinderdoop dat je dat zo weinig ziet. Maar je laat je oude leven achter in het water. Je wordt letterlijk kopje ondergeduwd. En je staat op met Christus uit het water tot een nieuw leven. Maar toen Jezus oprees uit het water, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de geest van God als een duif op hem neerdaalde. Evangelist Lucas heeft het zelfs over de fysieke gedaante van een duif. Lucas is daar sterk in, want ook bij de opstanden zegt hij van ja, je at voor een oog een stuk brood en een stuk vis. Lucas is echt van het fysieke. Het is echt zo gebeurd. Zichtbaar voor iedereen. En denken we bij die duif niet gelijk aan het verhaal van Noach? Hij liet immers een duif los die terugkeerde met een olijfblad in zijn snavel. En werd die duif niet symbool van het nieuwe leven? Het nieuwe leven dat na het oordeel van het water, dat alles gedood had, behalve Noach en de zijnen. Maar de duif is ook een symbool van de scheppende geest, die over de wateren van de oervloed als een vogel zweefde. Het is niet voor niks dat Petrus in zijn brief ook die gebeurtenis van Noach aanhaalt als een beeld van de doop. Want het oordeel dat Johannes, de boeteprediker, predikte, gaat ten onder in het water. Maar door Jezus zal alles nieuw worden. Het oordeel zal door zijn offer definitief teniet gedaan worden. De doop is dus nu een teken van Gods redding door Jezus, maar ook het begin van een nieuw tijdperk. Tijdperk van Gods koninkrijk, tijdperk van de herschepping, tijdperk van de geest die het nieuwe leven brengt, die ons mensen en de wereld herschept. En die geest kwam op Jezus. Het staat er zo eenvoudig, de geest kwam op Jezus. Maar is dit niet de vervulling van eeuwenoude beloften? Die geest betekent de toerusting tot het werk van de knecht van de Heer, de Ebed Yahweh. En markeert zo de doop van Jezus niet het scharnierpunt in de geschiedenis van Gods heil? Laten we niet vergeten dat volgens het synagogale Jodendom de geest was uitgedoofd na de laatste schriftprofeten. Er zit een gat van 400 jaar zitten tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. En daartussen heb je dan nog de Maccabeeënboeken, apocryfe boeken. Maar er zit wel een gat van 400 jaar. En voor zover de geest er nog was, was die ondergedoken in de apocalyptiek, in de apocalyptische geschriften die er waren. Maar schriftprofeten die openbaar optraden, die waren er niet meer. De profeten waren opgehouden met spreken. Men verwachtte pas de terugkomst van de geest als de Messias zou komen. En nu was die uitgedoofde geest, de Ruach Yahweh, was weer terug. Teken van de Messias. En de Messias zal zelf ook dopen met geest en met vuur. De doop van Jezus is dus niet zomaar een tussendoortje, een soort opstapje naar Jezus' bediening. De doop van Jezus is niets minder dan de vervulling van vele profetieën, vele beloften gedaan door God. Het is naast de geboorte van Christus de verschijning van God in de wereld. Het is tweede zondag Epifanie, de tweede zondag van de verschijning. Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen, hij is mijn uitverkorene. In hem vind ik vreugde, ik heb hem met mijn geest vervuld. Hij zal alle volkeren het recht doen kennen. Zo zei de Vader zeven eeuwen daarvoor. De doop van Jezus is dus bepaald geen onbelangrijke gebeurtenis. Wist u dat er kerken zijn in de wereld die niet de geboorte van Jezus als belangrijk feest kennen, maar juist de doop van Jezus markeren als het nieuwe begin van God met de mensheid? Waarom? Omdat er zoveel profetieën in vervulling gaan bij deze doop. Omdat God zelf zijn zoon aanwijst en zegt, deze is het waarop jullie al zo lang hebben gewacht. Dit is mijn verschijning, mijn epifanie in de wereld. Hij zal het allemaal door mij gaan doen. Hij zal laten zien hoe ik de mens oorspronkelijk bedoeld heb. Hij zal op een volkomen manier leven en mijn wil zonder zonde en volkomen vervullen. En daarom klonk er uit de hemel die stem. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. De stem die we nogmaals zullen horen bij de verheerlijking op de berg. Als Jezus met Mozes en Elia op de berg verschijnt. Precies de woorden die Jesaja eeuwen ervoor al had uitgesproken. Hij is mijn uitverkorene. In hem vind ik vreugde. Maar waar vindt God dan vreugde in? God vindt vreugde in mensen, in de mens, die volkomen doet en leeft naar zijn wil en bedoeling. In de mens die op volkomen wijze uitvoert wat God in gedachten heeft. De mens die niet afwijkt en niet in zonde terechtkomt. Het is deze Messias die uit God geboren is. Die eerst verwekt is door de geest, maar nu volkomen vervuld wordt met Gods geest. Het zijn twee verschillende dingen, de verwekking door de geest en de vervulling met Gods geest. Toegerust tot zijn grote taak in de wereld. Hij zal geen schreeuwer zijn die met brallende leuzen het volk zal proberen te winnen of te imponeren. Ik moest daarbij een beetje aan Trump denken. Maar ja, zijn programma begint juist bij gebroken mensen. Bij mensen die niet meetellen in de samenleving. Hij begint bij het geknakte riet en de kwijnende vlam. Bij mensen die kapot zijn, vermoeid en belast. Mensen die uitgeteld en uitgerangeerd zijn door eigen schuld of schuld van anderen. Bij een schare die de wet niet kent. Hij zal zich wenden tot mensen met nog kwijnende vlammetjes van hoop en geloof. Mensen die nog nauwelijks iets verwachten. Die alleen nog maar een zetje hoeven te geven en omrollen. Weet je, ik moest erbij denken aan onze samenleving, hoe die momenteel in elkaar zit. Dat wijkt er toch wel heel ver van af, van dit beeld. Want is onze samenleving niet een samenleving van een afrekencultuur? Eenmaal fout voor altijd fout. Maar hoe anders is Jezus? Juist mensen die best wel weten dat ze het niet goed doen, die best wel weten keer op keer in de fout te gaan. Hoe anders is Jezus die juist voor deze mensen is gekomen en zij het stof opraapt en zegt, jij bent ook mijn kind. Jij bent ook kind van God. Jij mag ook een nieuw leven beginnen. Hoe anders is Jezus die met ons kwetsbare geloof van jou als mens omgaat. Dan geef je niet nog een duw of een trap. Nee, hij koestert je juist. En zegt, je mag er ook bij horen met je klein geloof, met je vragen, met je twijfels. God heeft ook jou lief. Dat kwijnende vlammetje van geloof en hoop. En hij wil het juist aanblazen met zijn geest. Jouw waakvlam, om het maar in moderne woorden te zeggen, aanwakkeren met zijn vuur. Hij is niet gekomen om ons naar de verdoemenis te helpen, maar om ons te redden, om ons zalig te maken. Om een licht voor jou te zijn. Hij is gekomen om blinden de ogen te openen, gevangenen te bevrijden. Wie in het duister zit, te brengen in het licht en in de vreugde. Om uiteindelijk ook onze schuld en zonde van de wereld te dragen. En ons en heel die wereld, met alles wat er misgaat en fout gaat, ook op dit moment. En de beelden zien we elke dag weer op het journaal. Om ons en heel die wereld met God te verzoenen. God die in Christus de wereld met zichzelf verzoend heeft. En God die niet alleen tegen Jezus heeft gezegd vreugde in hem te vinden, maar ook vandaag tegen jou en mij zegt, jij bent mijn geliefde zoon. Jij bent mijn geliefde dochter. Ook in jou vind ik vreugde. Nee, niet omdat je het zo volmaakt doet en zo volmaakt bent. Maar in jou vind ik vreugde omwille van mijn verkiezing. Ik heb jou verkoren, jij mag er ook bij horen. En word maar weer een mens die echt mijn beeld draagt. Volg slechts hem die jou dat heeft voorgedaan. En ook jullie zullen kinderen van de Allerhoogste genoemd worden, maar niet alleen genoemd. Johannes zegt in zijn brief, en jullie zijn het ook. Amen. Ik heb een lied samengesteld, want ja, ik zocht naar het tweede couplet. Hij daalt ootmoedig in het water, maar daarvoor staat het over de wijze in het oosten en daarachter staat het over de bruiloft te Kana. Dus ik denk, laat ik er als eerste couplet een psalm bij zoeken en als derde couplet geen ander teken ons gegeven.
uit een ander lied. Maar allemaal op dezelfde melodie. We gaan dat zingen. Ik heb het maar 526a genoemd. Vlees en bloed, in Jezus uw Zoon. Dank u voor alles wat hij ons gebracht heeft, zijn onderwijs, zijn liefde. Maar bovenal dat hij zijn leven voor ons en de wereld heeft gegeven. Zodat we eeuwig leven mogen ontvangen. Al in het hier en nu mogen we daarvan verzekerd zijn. Dank u voor alle goede gaven die we dagelijks uit uw hand mogen ontvangen. Heer, we mopperen wel eens, maar dank u dat we in dit land mogen leven. Want er is zoveel nood in de wereld. bid u voor de oorlog in Oekraïne. Heer, waar iedere dag weer honderden jonge jongens gedood worden. Heer, dat toch die oorlog een keer mag ophouden. Bid u voor de oorlog in Israël van de Gaza-strook. Heer, als we de beelden zien, dan breekt ons hart. En Heer, dat is het soms moeilijk om ook solidariteit ook te blijven bewaren, ook met Israël, uw volk. Maar het zijn ook de leiders die deze dingen doen. Maar toch, Heer, we bidden u voor wijze mensen daar. Wijze mensen die alles ook weer in goede banen kunnen leiden. Heer, dat er ook een keer vrede en rust mag komen in dat gebied. Bid u voor Syrië en Libanon, voor rust in beide landen. Heer, ook voor respect voor de minderheden. Het lijkt nu aan de buitenkant allemaal zo mooi, maar Heer, we kennen uit de Arabische lente andere verhalen van andere volken. Heer, en geef toch wijsheid ook daar aan de mensen daar. Dat ze niet in extreme vervallen. Bid u voor de christenen in beide landen en ook voor het noorden, Heer. Voor de mensen die daar wonen. Heer, wilt u toch ook geven dat daar ook de oorlog mag stoppen. Voor wederopbouw bidden we, Heer, ook na de oorlog. Bidden we voor alle die huis en haard hebben verloren door de brand in Los Angeles. En die alles zijn kwijtgeraakt. Heer, ons verstand staat erbij stil als we de beelden daarvan zien. 10.000, meer dan 10.000 woningen die in de brand zijn, vlammen zijn opgegaan. Voor alle hulpverlening, dat de wind mag gaan liggen en de branden gedoofd kunnen worden. Heer, voor brandweerlieden die dapper zijn en zelfs hun leven wagen. Heer, voor uw volk Israël, waar het zich ook bevindt in de wereld. Het antisemitisme en de jodenhaat die weer de kop opsteekt overal in de wereld. Heer, maar wees ook met christenen in Israël en Messias beleidende joden. Dat zij ook als minderheden toch in vrijheid hun geloof kunnen beleiden en samen kunnen komen. Wees zo met uw kerk vervolgd en onderdrukt. Heer, voor voorgangers en oudsten overal in deze wereld. U weet hoe moeilijk ze het hebben. Geef hen troost en bemoediging en kracht. Het vuur van uw geest. Maar ook voor uw kerk in Nederland. Voor nieuwe geest en nieuw vuur. Heer, ook in de oude traditionele kerken. We horen wel van andere groepen. Er is ook deze week weer op televisie geweest die zo snel groeien. Heer, maar u kunt het wonder toch ook doen in ook de traditionele kerken. En daar willen we u om bidden. Heer, dat u door uw woord en door uw geest weer velen zult aanraken. Bid u voor zieken, voor Henitaal. Heer, die in het ziekenhuis is, en Adrie van Ekelen. Heer, wilt u ook met hen zijn en ook de rouwdragende mensen die korter of langer geleden iemand verloren hebben aan het leven of de dood. Heer, troost en bemoedig hen. En hoor ons zo wanneer we ook in een stil gebed bij u komen en u die dingen voorleggen die wij op ons hart dragen. Bidden wij het gebed dat Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan zal nu Fred de Grint iets vertellen over het ZWO-project. De kinderen komen ook nog terug. Hebben jullie ons nog iets mee te delen? Nee?
De afgelopen 2 jaar heeft de ZWO-commissie geld ingezameld voor de Hoorn van Afrika. In die 2 jaar hebben we vanuit Oudenbosch ruim 6.000 euro kunnen overmaken naar organisaties die daar hulp verlenen. Een mooi bedrag. Hartelijk dank voor iedereen voor uw bijdrage. En de komende 2 jaar dan gaan we ons inzetten voor de stichting Nijlvallei. Dat is een groeiende stichting en die weet met relatief weinig middelen heel veel mensen te bereiken met hulp. Ik laat u zien wat ze allemaal doen. Zij houden zich bezig met daklozen. Ze helpen een Koptische kerk in de wijk Omrania in Giza ten westen van Cairo om circa 250 daklozen eten te geven. Gewoon op straat waar ze leven. Deze kerk brengt 3 maal per week eten naar die mensen en een andere kerk doet de overige dagen. Door de economische crisis kon de kerk de maaltijden van die 250 daklozen niet langer helemaal zelf bekostigen. En dus heeft de stichting hulp toegezegd voor 1 dag per week. Dus elke week betalen zij voor een warme maaltijd voor 250 daklozen. De vrijwilligers van de kerk maken het eten klaar. Dat kost geen geld. Dan Soedanezen. De afgelopen 2 jaar kwamen 100.000 vluchtelingen uit Soedan. U weet dat ook wel, want eigenlijk bij de Hoorn van Afrika hadden we daar ook mee te maken. En die kwamen naar Cairo. Veel kerken trokken zich hun lot aan. De Koptische kerk van vader Gerges besloot een school te starten voor Soedanese kinderen. Ze begonnen met 120 kinderen, maar intussen zijn dat er al 250. Vader Kerkers merkt dat veel kinderen thuis helemaal geen ontbijt krijgen. De meeste gezinnen zijn straatarm en gezond eten is een luxe. Dus besloot hij dat de kinderen dagelijks op school een goede lunch moeten krijgen. Daarvoor kwam hij ook bij de stichting terecht en zij hebben toegezegd maandelijks voor het geld te zorgen dat hiervoor nodig is. De kerk heeft ook weer vrijwilligers die ervoor zorgen dat het eten wordt klaargemaakt. Voor 250 hongerige kinderen. Dan weduwen en ook voedselpakketten met kerst. Ja, voor arme weduwen ontvangen regelmatig een voedselpakket. En afgelopen kerst, net als voorgaande jaren, gaf de stichting Nijlvallei via 30 kerken daar aan duizenden straatarme christelijke weduwen en gezinnen in Egypte een mooi voedselpakket. Dat is heel urgent, want deze kosten van het levensonderhoud zijn daar het laatste jaar verdubbeld, waardoor meer dan de helft van de miljoenen christenen nu onder de armoedegrens leeft. De situatie is schrijnend en de kerken in Egypte doen wat ze kunnen, maar deze diaconale steun bij ons vandaan is daarbij nodig. Pakketten kosten 17,5 euro en bevatten onder andere rijst, macaroni, bakolie en in ieder geval ook nog een kip. De impact van deze voedselhulp die we via Egyptische kerken uitdelen is groot. Uiteraard omdat de ontvanger te eten krijgt, maar ook omdat dit de sociale band binnen de kerken versterkt. Dan Soedanezen en Egyptenaren voor medische hulp. Die Soedanezen, ja, ik zei het net al, die zijn vaak zo berooid dat ze niet kunnen betalen voor medische behandelingen of wat dan ook. En dat doen ze dus vanuit de stichting door deze mensen te begeleiden naar de juiste artsen en ziekenhuizen. En door te betalen voor operaties, chemotherapie, fysiotherapie, medicijnen, rolstoel of andere medische hulp. En ook met protheses. Dan alfabetisering. Soedanese vrouwen, vooral die christelijke, hebben het ook zwaar in Egypte, want veel van die vluchtelingen zijn nooit naar school geweest. Vooral onder Soedanese vrouwen is het analfabetisme heel normaal. nu ze in Egypte wonen, kunnen ze alsnog leren lezen en schrijven. Via Amira, dat is een vrouw die daar aan het werk is, geeft leiding aan een project met ongeveer 300 Soedanezen. En daaronder zijn ook 45 vrouwen die meedoen met het alfabetiseringsprogramma. Maar ook bijlessen worden veel gegeven. In een wijk van Cairo worden 125 Koptische kinderen tussen 8 en 17 jaar geholpen met naschoolse lessen die nodig zijn om de examens van de staatsscholen te halen. Op die scholen is het onderwijs namelijk zo beroerd dat bijna alle kinderen in Egypte extra lessen nodig hebben. En zonder de hulp van de stichting zouden de ouders zich niet kunnen veroorloven. En voor de toekomst van deze kinderen zijn die bijlessen zo belangrijk, want dan kunnen ze de beste cijfers halen en goede vervolgstudies doen. Kwetsbare meisjes. In de sloppenwijken Omranaya in Giza ten westen lopen meisjes grote gevaar op allerlei gebied. De stichting werkt samen met een sociale organisatie die als doel heeft om in ieder geval 130 van die meisjes weerbaarder te maken. En dat doen ze op verschillende plekken. Kerk in Actie helpt hier overigens ook mee. En wat wordt natuurlijk bijzonder gewaardeerd. Het gaat vooral om meisjes die meestal op straat leven en die vaak niet naar school gaan. Ze worden begeleid om wel naar school te gaan en krijgen training om de gevaren die overal op de loer liggen te vermijden. Ze leren zichzelf te respecteren. Hun gezinnen worden bij veel projecten betrokken. We leren ze al bijvoorbeeld vaardigheden die ze op school in Egypte niet zullen leren. Bijvoorbeeld handvaardigheid, sport en spel. En we nemen deze mensen ook mee uit hun betonjungle naar groene locaties. Gehandicapten. Dat gebeurt in een dorpje, Sheikh Mashoud. Daar hebben ze meer dan 50 gehandicapten in een programma dat begin 23 is begonnen. En dit dorp is geadopteerd door de stichting. En zij leveren medische hulp en voedselhulp en soms helpen bij de reparatie van krotwoningen. Ook daar is de armoede groot. En er wordt geprobeerd het leven van die gehandicapten te verbeteren door training te geven aan zorgverleners, brailleles voor blinden, les in gebarentaal voor doven en dat soort zaken. Dan kinderen proberen naar school te krijgen. Er wordt inmiddels meebetaald aan de scholing van honderden arme kinderen. Dat aantal neemt voortdurend toe. Dan landbouw. In 2023 kon de stichting een 100 hectare land kopen. En inmiddels hebben ze 4 hectare graan en 8 hectare zoete aardappels daar geoogst. Dat wordt steeds beter. En het was eigenlijk woestijn. Met behulp van deskundigen van een Nederlands bedrijf is dat omgetoverd naar vruchtbare akkers. Die 4 hectare daar is akkerland en ook verder 8 hectare is er nu voor aardappels. Maar ook dat gaat toenemen, want in 2024 is nog weer 9 hectare omgezet. Maar de volgende. 9 hectare omgezet naar landbouwgrond en tarwege oogst. Eén verder. Nou, even. Dus de ZWO-commissie gaat zijn best doen voor deze mooie stichting. Die echt groeiend is. En ja, er is daar zoveel te doen. Dat het alleen maar nog wat meer geld naar die stichting zou kunnen betekenen. Dat zij nog meer dingen kunnen doen. We hopen dat we de komende 2 jaar weer op u kunnen rekenen. Dank voor uw aandacht.
Het was een hele preek.
Ze doen zoveel.
En u vraagt zich misschien af, wat kan ik doen? Is een mooi Joods gezegde. Dat als je één mens redt, dat je de hele wereld redt. We gaan samen de collecte die wordt gehouden. Ja. En daarna zingen we ons slotlied 687, 1, 2 en 3. Dat is een Pinksterlied. Dan zou je zeggen, ja, het is nog geen Pinksteren, maar het ging over het vuur van de geest en over... En ik vond het zo'n mooi lied. De Dijf die komt erin voor en de Jordaan komt erin voor. Nou, dat hebben we allemaal gelezen. Had iets niet goed met de beamer. Wordt het nog verholpen? Of?
Ja.
Ja? Oké. Okay. Ga het gewoon nog een keer doen, dan komt de geest zeker.
Thank you.
Geef uit met gulle hand dit manna voor elk hart, dit voedsel voor elk land. Als dat niet mooi aansluit bij het ZWO-project. Ga dan heen in de vrede van deze dag en weet u alle gedragen door de zegen van de Heer onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God onze hemelse Vader. En de troostvolle nabijheid en de kracht van de Heilige Geest. Zij en blijven met jullie allemaal. Fijne zondag en een goede week.